Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden. Binnen zit Koen Verbraak.
Morgen wordt een boek gepresenteerd. Johan Neeskens, wereldvoetballer. Geschreven door journalist Jaap Visser. Dat gebeurt bij de KNVB in Zeist. In elk geval niet in de arena. Want toen Neeskens daar in 1997 als assistent-bondscoach van Guus Hiddink nog even wilde napraten met een paar internationals, werd hem door een overijverige steward de toegang geweigerd. Neeskens had namelijk niet de juiste toegangskaart. Ook bemiddeling door Sjaak Zwart kon de steward niet vermurven. Regels zijn regels. Logisch natuurlijk. Want als we iedereen die Johan Neeskens heet en in een WK-finale een penalty gescoord heeft zonder pasje zouden gaan doorlaten, zou het natuurlijk echt een gekkenhuis worden. Goedenavond, dit is Met het oog op morgen. Wat kunt u tot 12 uur van ons verwachten? Jozef Luns, Hans van den Broek, Hans van Mierlo, bekende namen van ministers van Buitenlandse Zaken. Maar kent u ook bijvoorbeeld Maarten van der Goes van Dirksland? Hij was de allereerste minister van Buitenlandse Zaken die Nederland heeft gehad, tussen 1798 en 1808. Morgen verschijnt zijn biografie en daar spreek ik over met de schrijver die er ook nog eens op promoveert. En hoe krijg je een afgewezen vluchteling terug naar zijn land van herkomst? Daar houdt de Nederlandse dienst Terugkeer en Vertrek zich al 10 jaar mee bezig. Vandaag vieren ze hun 10-jarig bestaan en ik praat straks met de directeur van de dienst. Maar eerst het nieuws van
dinsdag 14 november.
Oh my goodness, these people are literally on. They're incredibly weak.
Verzwakte, uitgehongerde Rohingya-vluchtelingen op een strand in Myanmar. Ze kunnen geen kant op. Ze worden opgejaagd door het leger. Vissers uit het buurland Bangladesh doen wat ze kunnen en varen 's nachts naar het strand om ze te redden. Een verslaggeefster van het Britse Sky News ging mee en zag duizenden mensen die soms al een maand op het strand zitten. Ze beschreef een vrouw die fel overbeen was.
She can hardly walk.
And they're all dug up.
Wow, her arms. Look at her arms. I can put my entire hand round.
Zwangere vrouwen bevallen op het strand. En medische hulp is er niet. Een vrouw loopt met haar baby op de arm. De navelstreng zit er nog aan.
She's still got the umbilical cord attached.
De vissers namen die nacht zo'n 30 mensen mee naar Bangladesh. In dat land zit al meer dan 600.000 Rohingya in vluchtelingenkampen onder erbarmelijke omstandigheden. En steeds meer mensen krijgen een vast contract. Er zijn steeds meer banen, maar in bijvoorbeeld de transportsector is een schreeuwend tekort aan personeel.
4 jaar geleden stonden er auto's stil omdat er geen werk was en nu staan er auto's stil omdat er geen chauffeurs zijn.
Daardoor wordt het door transportbedrijven gevochten om nieuw personeel.
We proberen nu ook buiten de sector mensen te vinden die dit werk willen doen en bieden ze daarmee ook direct ook gelijk een vast contract aan.
Voor deze chauffeur was dat na al zijn tijdelijke contracten van de afgelopen crisisjaren een groot feest.
Dus je komt daar en de eerste 5 zinnen waren van we gaan je vast contract geven. Dus toen heb ik met 2 handen zo aangegrepen en kom erop.
Met die vaste aanstelling kan hij ook meteen een droom verwezenlijken. Want hij komt nu ook in aanmerking voor een hypotheek.
Dit is waar ik eind december in kan, mijn eigen echte huis.
Begin november stemde de hele Kamer voor. De Nederlandse vlag moet in de Tweede Kamer komen te hangen. En vandaag was het zover.
Jullie zijn vandaag getuigen van een bijzonder en belangrijk moment in onze parlementaire geschiedenis. Namelijk dat wij een vlag in de zaal hebben.
Kees van der Staaij was een van de initiatiefnemers.
Een vlag is bij uitstek ook een nationaal symbool wat ons verenigt. Hoe verschillend dat we ook over allerlei onderwerpen kunnen denken.
En het is voor hem ook een soort herkenningspunt.
Ik vind het heel mooi dat we ook gewoon zien dat we in de Nederlandse vergaderzaal zijn.
Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV.
En de krant van morgen is alvast voor u gelezen door Marielle Hageman.
Gemeenten verzetten zich tegen het plan van het kabinet Rutte om gehandicapten voor hun werk minder te betalen dan het minimumloon. In het regeerakkoord staat dat werkgevers hen een lager salaris mogen geven en dat gemeenten het verschil moeten bijpassen, schrijft NRC.
Volgens de krant twijfelen ook werkgevers nu aan dat plan dat notabene uit hun eigen koker kwam. In het voorjaar presenteerde VNO-NCW dit idee. En nu zegt de werkgeversorganisatie dat het een heilig principe is dat werk moet lonen.
Nederland kent sinds kort een nieuw type vluchteling. De stormvluchteling uit Sint Maarten, die zich hier meldt als slachtoffer van de orkaan Irma. Voorlopig vragen ze hier vergeefs om hulp, valt te lezen in Trouw. Een aantal gezinnen is al in de noodopvang terechtgekomen.
Gemeenten zitten in hun maag met de tientallen inwoners van Sint Maarten die hier onderdak willen of ondersteuning. Zij kunnen daar geen aanspraak op maken. Nederland redeneert dat er hulpgeld naar Sint Maarten is gegaan en dat de hulpverlening dus daar plaatsvindt.
In Polen is vandaag de man begraven die zichzelf een maand geleden in brand stak op een plein midden in Warschau. In zijn afscheidsbrief noemde de 54-jarige Piotr zichzelf een grijze man. Net zo gewoon als u.
In 15 punten klaagde de scheikundige de Poolse regering aan. Zo verzette die zich tegen de inperking van de democratie, de vreemdelingenhaat, het aan banden leggen van de publieke media en de bomenkap in het oerbos.
Voor de correspondent van de Volkskrant is het de vraag of zijn daad van zelfopoffering op termijn iets oplevert. De regeringsgezinden in Polen wijzen gretig naar de psychische problemen waarmee de man zou hebben gekampt.
Ik ben in gedachten verzonken. En ik denk aan jou en mij. Als in een film flitsen de beelden in mijn hoofd voorbij.
U had hem waarschijnlijk al herkend, Jan van Veen. Al 50 jaar draagt hij gedichten van luisteraars voor op de radio in zijn programma Candlelight. Dat is nog steeds te horen bij de zender 100% NL en via internet.
De niet aflatende stroomgedichten door de jaren heen is nu ook onderwerp van promotieonderzoek. In de Telegraaf vertelt literatuurwetenschapper Kila van der Starre dat ze volgend jaar op de Candlelight-poëzie hoopt te promoveren.
Volgens Van der Starre is de poëzie nog altijd springlevend, maar vooral buiten het boeken. Gedichten sieren tegenwoordig gebouwen. Op sociale media, als Instagram, is een groeiend aantal dichters te vinden en is er de blijvende populariteit van een programma als Candlelight.
Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.
Buzzing like a bee, think of me too.
J.D. McPherson, Jubilee. Weet u eigenlijk wel zeker dat u nu luistert naar Met het oog op morgen? Heeft u dat gecontroleerd? En wordt deze uitzending wel door de NOS gemaakt eigenlijk? Hoogstwaarschijnlijk heeft u er geen seconde over nagedacht, want dit is de radio. Nee, dan het internet. Daar moet je oppassen voor nepnieuws. Minister Kajsa Ollongren kwam vandaag met die waarschuwing. In een brief aan de Tweede Kamer zegt ze dat er vanuit Rusland is geprobeerd invloed uit te oefenen op de publieke opinie in Nederland. Bijvoorbeeld met een website over de MH17... die heel officieel leek, maar nep was. Aan het Binnenhof nemen ze dat heel serieus. Al is het antwoord nog niet meteen duidelijk. U hoort Klaas Dijkhoff, Sybrand Buma en als eerste de verantwoordelijke minister Kajsa Ollongren.
Wees alert. Als nieuws tot je komt waarvan je denkt, ik vind het toch een beetje gek, en dan kun je natuurlijk je afvragen of je daar verdere verspreiding aan wilt geven. Als je een bestuurder bent of een politicus bent, check het. Check je feiten.
Als je ziet hoeveel verkiezingen, vrije verkiezingen in het Westen inmiddels beïnvloed zijn door Rusland, dan is dat angstwekkend. Kijk naar de Verenigde Staten, kijk naar de Brexit. Nu inmiddels ook in Spanje, Catalonië. En we hebben zelf binnenkort ook verkiezingen en we hebben binnenkort ook een referendum. En onze democratie is kwetsbaar voor invloed van een land als Rusland.
Vandaar dat ik ook het gesprek wil aangaan met grote platforms. Het kan ook met mediabedrijven zijn. Van hoe gaan jullie dat organiseren? Dat je zelf gaat checken of dingen wel kloppen en dus zelf ook actief kunt zorgen dat nepnieuws niet verder wordt verspreid.
Het zou prettig zijn als we gerichte maatregelen kunnen nemen, dat je wel de vrijheid van meningsuiting blijft beschermen van iedereen, maar ook mensen in ieder geval erop alert maakt en waarschuwt en in het ergste geval ook zorgt dat het niet meer toegankelijk is als het echt heel kwalijk is.
De aanleiding is dat het speelt, dat we ook in het buitenland zien dat hier meer aandacht voor is. En ik vraag er nu ook eigenlijk aandacht voor, omdat we verkiezingen in het vooruitzicht hebben en een referendum in het vooruitzicht hebben. En omdat ik echt vind dat de democratie en het openbaar bestuur van Nederland veilig moet zijn en zonder dit soort inmenging.
Traditioneel gezien kon je van allerlei nieuws verspreiden, maar dan zouden jullie op de redactie bijvoorbeeld beoordelen of je het wel of niet in het journaal opneemt. Maar als online kan alles bekeken worden. Dat is een groot goed, dat is ook fijn. Biedt veel vrijheid, maar biedt ook nieuwe uitdagingen met mensen die echt heel doelbewust desinformatie verspreiden.
Ik heb al eerder gezegd, we zijn erin te naïef. Deze brief laat zien wat mij betreft dat het ernstig is. Maar het is echt pas een begin. Want we kunnen niet hebben dat Rusland onze verkiezingen beïnvloedt.
Al dus Sybrand Buma van het CDA. Ik praat erover verder met Michel van Eten, cybersecurity specialist en hoogleraar aan de TU in Delft. Dag meneer van Eten, goedenavond.
Goedenavond.
Minister Ollongren gaat nu praten met Facebook en Twitter. Hè? Wat kan ze doen?
Nou, dat gesprek is min of meer al gevoerd in de VS. Die hebben dit een poosje geleden aangezwengeld. En je kan die platforms vragen uit te leggen hoe dit mogelijk is. Daar zullen ze dan een licht onbevredigend antwoord op geven. En dan komt daarna de vraag, wat ga je eraan doen? En ja, het antwoord dat die bedrijven daarop geven tot nu toe is dat zij een deel van het nieuws gaan laten controleren door fact-checkers, een aantal partijen waar ze mee willen samenwerken. De vraag is, gaat dat fake nieuws tegenhouden, nepnieuws tegenhouden? Nou ja, we kunnen nog niet echt beoordelen, want het functioneert nog niet zo lang. Maar je moet je voorstellen, het is een kat-en-muisspel. Dus op het moment dat jij producent bent van nepnieuws en jouw nepnieuws wordt ontdekt en geblokt, dan ga je dat nepnieuws net anders maken en zo maken dat het bijna niet te onderscheiden is van het echte nieuws. Mm-hmm. En ja, dan komt het alsnog weer op het platform terecht.
Kunt u een voorbeeld geven of is dat lastig?
Een voorbeeld van?
Nou, van hoe je dat een kleine kwartslag kan draaien en dat het dan opeens echt nieuws lijkt, maar het niet is.
Ja, kijk, de manier waarop dat werkt kun je eigenlijk zien. Er is allerlei onderzoek dat mensen verschillende nieuwsberichten voorlegt en dan laat bepalen welke van deze berichten is nepnieuws. En het blijkt dat is bijna de score van een dobbelsteen. Wij zien dat verschil niet goed. Als die nepberichten een beetje geloofwaardig zijn opgeschreven, zoals echte nieuwsberichten ook worden opgeschreven, kunnen wij zelf al het verschil niet echt maken. En ja, op die manier kun je ook die algoritmes van Google voor de gek houden, of van Facebook. Want die moeten aan kenmerken van die berichten gaan proberen te zien, is dit nep of niet.
Dus als ik u goed beluister, ligt het helemaal niet voor de hand om tegen Facebook en Google en Twitter te zeggen dat zij dat probleem moeten oplossen.
Nou, het ligt wel voor de hand, want daar doet het probleem zich voor. Alleen maar, de vraag is, wat kun je daar redelijkerwijs van verwachten? Nee, ja. Precies. Dat komt ook omdat het is nogal strijdig met het verdienmodel van die bedrijven. Kijk, Facebook is geen nieuwsbedrijf. Een nieuwsbedrijf kun je aanspreken op zorg dat jij je plicht doet en je primaire product beschermt, namelijk nieuws. Maar Facebook is een bedrijf wat zijn geld verdient met het vasthouden van aandacht van mensen. Dus hoe meer zij mensen op het platform Facebook houden, hoe meer geld zij verdienen.
Dus dat is een heel ander belang.
Ja, en dan maakt het niet uit of de inhoud waarmee jij mensen vasthoudt leuke filmpjes van poezen zijn, of een bericht over een meisje wat verkracht wordt door immigranten, of een bericht wat van de NOS-site komt. Ja. Als mensen blijven hangen, als ze erop klikken, als ze het met elkaar delen, dan is dat voor Facebook kassa. En in dat model ga je natuurlijk terughoudend zijn met het blokkeren van inhoud. Dat ga je niet heel rigoureus doen.
Nee, u hint er al op. In Amerika moesten grote bedrijven zoals Facebook en Google verschijnen voor Senaatscommissie. Hè? Die zei, of jullie lossen het op, of wij komen met regelgeving. Moet Nederland dat ook op die manier doen?
Nou ja, ik zou wel eens willen horen van die Amerikaanse commissie wat voor regelgeving zij in gedachten hebben. Want daar hebben ze volgens mij niks over gezegd. Dus er wordt hier met enig theater op de trom geslagen. Maar het is heel onduidelijk. Wat voor regel moet je dan aan Facebook opleggen? Vertel het mij maar. Gij zult geen nepfeiten produceren. Nou ja, wie bepaalt wat een nepfeit is? En hoe moet een bedrijf als Facebook dat dan vervolgens doen? Als ze dat heel rigoureus gaan doen, laten we zeggen, alle twijfelgevallen, wij kunnen niet verifiëren of dit feit echt is, gaan we blokken, dan hebben we ineens hele grootschalige censuur aan de broek. Dus daar zit een heel ingewikkeld probleem wat zich niet goed laat automatiseren.
Nee. Wat kun je wel van Facebook vragen?
Er zijn een paar dingen. Eén, ik vind goed dat zij nu die pogingen doen om factcheckers in te zetten en dan te kijken of je niet toch geautomatiseerd een deel dit, zeg maar, door de algoritmes kan laten verwijderen. Ik zeg het verkeerd, want er wordt niks verwijderd. Er wordt een soort labeltje bij geplakt. Zo van, dit bericht is omstreden. Dus het is ook zeer de vraag of dat werkt. Want ik vermoed, als jij in een bepaald deel van de Nederlandse bevolking het labeltje erbij zet, dit bericht is onder andere door de NOS beoordeeld als onwaar, dat een kwaliteitskenmerk is. Want die wordt niet vertrouwd. Het tweede, maar goed, ik vind het toch goed dat we dat proberen. Laten we kijken hoe ver we daarmee komen. Een ander iets, en daar is Facebook nog niet echt toe bereid, is, je zou eigenlijk kunnen eisen dat zij alle advertenties die geplaatst worden op Facebook, dat die openbaar gemaakt moeten worden. Dat er een soort plek is waar je al die advertenties kan zien. Want een groot deel van dit fenomeen zien wij niet, want we zitten allemaal in onze eigen bubbel op Facebook.
Maar je kan ook zeggen, je moet de makers van dat nepnieuws aanpakken. Zou je kunnen zeggen, vanaf nu komen de Russen niet meer op ons Facebook?
Nou, de grap is dat een deel van die de werkelijk effectieve nepnieuwsverspreiders, bijvoorbeeld van tijdens de campagne van Trump, die kwamen uit Amerika en Slovenië. Die kwamen helemaal niet uit Rusland. Want daar zaten gewoon jongens, dat interesseerde hen ook niet wie er gekozen werd in de VS. Zij keken gewoon, waar klikken mensen op? En mensen klikken op de meest bedaarlijke onzin, die een beetje sensationeel klinkt. Dus die gasten bedachten, ik ga gewoon nieuwsberichten typen, die zijn verzonnen, en daar gaan mensen op klikken en daar ga ik geld mee verdienen. En een van die mensen probeerde nog te zeggen, ja, ik doe dit eigenlijk als publieke dienstverlening, zodat mensen gaan begrijpen dat nieuws nepnieuws is, dat het bestaat. Ja. Dus een deel daarvan kwam maar uit Rusland. En uiteraard is het triviaal eenvoudig voor Russische diensten om onzichtbaar te maken dat het uit Rusland komt.
Maar het is eigenlijk gewoon zaak, wat Ollongren ook zegt. Wees scherp en snap dat als wasmiddelenfabrikant zegt dat zijn middel beter is, dat je weet dat dat de fabrikant van het middel is.
Precies. Kijk, uiteindelijk denk ik dat een van de manieren waarop wij hiermee zullen leren omgaan, is dat we immuun worden. He, we hebben bij de media, no offense, ook een zekere reserve. Als wij iets horen, dan heb je toch een zekere skepsis inmiddels, hebben we aangeleerd, om altijd even na te denken, nou, hoe weet ik dit zeker en waarom vertrouw ik dit bericht of niet? Bij reclame is dat nog veel erger. Nou ja, Facebook zit ergens tussen, zeg maar, Omo Power was nog witter. En nieuwsbericht wat echt aan fact-checking onderhevig is.
En bij twijfel gewoon de radio aanzetten. Michel van Eten, dank u wel voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Young Gun Silver Fox, Midnight in Richmond. Hoe krijg je een afgewezen vluchteling terug naar zijn land van herkomst? Daar houdt de Nederlandse dienst Terugkeer en Vertrek zich mee bezig. Vandaag vieren ze daar een 10-jarig bestaan. De directeur van de dienst, Janita Robbersen, is in onze Haagse studio. U zit er nog niet zo lang, mevrouw Robbersen, sinds 1 februari van dit jaar. Ik las in een interview met u dat uw vrienden het een stoere baan vinden. Is het een stoere baan?
Het is heel bijzonder werk. Want wij werken inderdaad met mensen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. En die proberen we te motiveren en het besluit te laten nemen om terug te keren. Ja, dat is vrij bijzonder werk.
Ja, want dat zijn natuurlijk mensen die niet voor niks naar Nederland gekomen zijn en die besloten hebben dat ze hier wilden wonen.
Over het algemeen klopt dat, ja. Mensen komen naar Nederland of omdat ze zich echt moeten vluchten voor geweld. Nou, die mensen krijgen een vergunning. Maar de mensen die geen recht hebben op verblijf in Nederland, die komen uiteindelijk bij de dienst Terugkeer en Vertrek terecht. En daar werken wij dan mee. En over het algemeen zijn ze niet meteen gemotiveerd om terug te keren naar hun land van herkomst. En daar gaan wij met ze over in gesprek.
Niet meteen gemotiveerd, hè? Hoe pakt u dat aan? Hoe gaat zo'n vertrekgesprek?
We proberen te zoeken wat mensen motiveert en wat ze nodig hebben om terug te keren. Nou, dat kan aan de ene kant zijn dat ze een mogelijkheid moeten hebben om in hun land van herkomst weer een goed bestaan op te bouwen. Als ze vrijwillig terugkeren, dan kunnen we daar bij helpen.
Maar wat doet u dan bijvoorbeeld?
Nou, we hebben met een aantal NGO's en ook met het IOM, de International Organization of Migration, hebben we projecten waarbij mensen geholpen kunnen worden om in hun land van herkomst iets op te bouwen. Dat kan zijn dat ze nou ja, noem het eens, maak het eens concreet, dat ze iets van een werkplaats meekrijgen, naaimachines meekrijgen, dat ze zelf aan de slag kunnen. Of dat je iets met opleidingen doet om ze op die manier goed te kunnen laten terugkeren.
Dus u zegt, we hebben een werkplek, je krijgt een opleidingsplek en je krijgt een naaimachine mee. En dan willen ze wel.
We proberen in die gesprekken met ze te zoeken naar die punten die hen motiveert om terug te keren. Mm-hmm. Kijk, in die end, dat zei je net zelf ook, mm-hmm. zijn het mensen die niet naar Nederland gekomen zijn om terug te keren. En wij proberen daarna te zoeken.
Ja.
En we proberen ze op die manier te motiveren om zelfstandig terug te keren. En ja. daarom hadden wij ook, we hadden vandaag die 90 landen en die niet voor niks bij elkaar. Want wij werken ook met heel veel landen van herkomst samen. Om er samen voor te zorgen dat ook op een goede manier kan.
Ja. Hoe gaat het bijvoorbeeld als u kinderen terugstuurt? Wat voor gesprekken heeft u dan?
Kinderen die bij een gezin horen, dan praten wij primair met de vader, de moeder of de ouders als die allebei in Nederland zijn. Daarmee praten wij over de terugkeer.
Ja, maar het komt natuurlijk ook voor dat kinderen geen ouders meer hebben en toch teruggestuurd worden.
Er komen in Nederland inderdaad ook alleengaande minderjarige vreemdelingen, noemen we ze, binnen. Krijgen in Nederland ook een voogdij, een voogd. Niels is daar de voogdijinstelling van. En nou, ook daar werken we samen aan het terugkeren en het vertrek van die kinderen.
Ja, maar wat voor instrumenten heeft u dan? U zegt, we proberen een werkplek te regelen. Maar hoe gaat dat dan? Ik zie nog steeds niet dat gesprek vormen. Wat u voert, zo'n vertrekgesprek.
Ja, hoe moet je je dat voorstellen? Je hebt een vreemdeling die een besluit heeft gekregen dat hij niet in Nederland mag blijven. Daar hoort de plicht bij dat hij zelfstandig vertrekt. Dan nodigen wij iemand uit voor gesprek. Dan ga je in dat gesprek, en het zijn vaak vele gesprekken, en ze zijn ook niet makkelijk. Je probeert echt in contact te komen met iemand over wat hem motiveert. En om terug te gaan en wat hij nodig heeft om terug te gaan. Dat kan heel verschillend zijn.
Biedt u ook geld aan?
We hebben in ons instrumentarium ook terugkeerondersteuning. Dat betekent dat wij tickets kunnen regelen, kunnen helpen bij het verkrijgen van reispapieren. De ondersteuning verder, misschien een beetje geld om in het land van herkomst door te reizen naar waar je zijn moet. Het merendeel van de ondersteuning gaat verder in natura.
En hoe vaak lukt het om mensen te overtuigen dat ze zeggen, u het zegt, eigenlijk is het beter dat ik terug ga?
Nou ja, we hebben in 2017 tot nu toe ongeveer 16.000 mensen gehad waarmee we deze gesprekken hebben gevoerd.
Mm-hmm.
En daarvan is ongeveer 40% is vertrokken met onze ondersteuning.
Ja.
En ongeveer
met die naaimachine, zeg maar?
Of anderszins. Mm-hmm. En 60% is zelfstandig vertrokken.
En dat betekent zelfstandig vertrokken?
Nou, als ze vertrokken zijn met onze ondersteuning, dan weten we waar ze naartoe gegaan zijn, op welk moment. Maar er zijn ook mensen die op een gegeven moment gewoon zelfstandig vertrekken. En dan, dat kan zijn dat ze Nederland verlaten hebben. Het kan ook zijn dat dat niet zo is.
Want u bedoelt die verdwijnen in illegaliteit?
Nou, dat weten we niet, want ze zijn zelfstandig vertrokken. Een deel daarvan zou natuurlijk best kunnen. Maar ze zijn zelfstandig vertrokken, ze kunnen ook teruggegaan
worden. Bij zo'n niet-vrijwillige uitzetting zien we altijd beelden voor ons van iemand die in een dwangbuis in een vliegtuig wordt gezet. Hè? Gaat dat zo?
Nou, als we zover zijn dat het niet lukt om iemand te bewegen, te motiveren om zelfstandig te vertrekken, dan hebben we inderdaad ook de mogelijkheid om in een aantal gevallen mensen gedwongen uit te zetten.
Mm-hmm.
En dan hangt het er van af wat voor soort begeleiding daarbij nodig is. Dat valt soms reuze mee. Maar als je denkt dat ze eventueel tijdens de vlucht iets kunnen doen wat je liever niet hebt, dan neem je daar wel maatregelen voor, ja.
Hoe is dat voor uw mensen om dat werk te doen?
Ja, dat is wel dat is wel goed om daar iets over te zeggen. Dit is best emotioneel en lastig werk. Mm-hmm. Want je werkt altijd met mensen. Mensen die naar Nederland gekomen zijn En over het algemeen met het idee dat ze hier een betere toekomst voor zichzelf zagen. Mm-hmm. En dan mogen ze niet blijven. En dan komen mijn mensen om te vertellen, ja, dat gaat toch niet gebeuren. En we kunnen je moet vertrekken en we kunnen je daarbij helpen. En dat kunnen hele. Dat kan je echt aan het hart gaan, zo nu en dan. Dan moet je echt ook de verbinding met die mensen zoeken. Dat kan heel zwaar en lastig werk zijn. Ja, ja.
Want het zal ook wel gebeuren dat u mensen het helemaal niet terecht vinden dat iemand teruggestuurd wordt.
Als je bij ons komt, als je bij ons instroomt, mm-hmm. dan is er eerder bepaald dat je geen recht hebt op verblijf in Nederland. Is denk ik altijd door de rechter getoetst. En dan stroom je pas bij ons in. En wat je ook wel ziet, is dat lastige werk wat wij met die mensen doen, ook wel leidt tot het feit dat wij uiteindelijk een aantal mensen terug kunnen laten gaan, die dan vanuit een land van herkomst ook nog wel appjes sturen met dankjewel.
Oh, u houdt ook contact met ze als ze zijn teruggestuurd?
Wij houden niet actief contact met ze, maar sommigen blijven contact met ons zoeken. En er zijn er ook bij die echt blij zijn dat ze terug zijn, omdat ze toch als ze eenmaal terug zijn bij hun eigen familie, in hun eigen land, toch blij zijn met de hulp die ze daarbij gekregen hebben. Sommigen houden contact met ons, ja.
En u bedoelt, dat houdt de mensen die dat werk doen dan weer op de been?
Ja, want in de end zitten er ook mensen bij die we uiteindelijk de weg kunnen wijzen naar een opbouw van een bestaan in hun eigen land, waar dat wel legaal kan, terwijl ze in Nederland, als ze hier zouden blijven, in de illegaliteit verdwijnen. En als je mensen kan helpen om in hun eigen land legaal weer een toekomst op te bouwen, dan geeft dat wel voldoening.
Ja. Ik sprak met Janita Robbersen, directeur van de Nederlandse dienst Terugkeer en Vertrek, die vandaag 10 jaar bestaat. Dank u wel, mevrouw Robbersen.
Dank u wel.
De onderhandelingen voor een nieuwe regering in Duitsland komen de komende dagen in een cruciale fase. Bondskanselier Merkel probeert een akkoord te sluiten tussen haar CDU-CSU met de liberale FDP en de Groenen. Deze samenwerking wordt de Jamaica-coalitie genoemd. Het lijkt erop of eronder, want als het mislukt, lijken nieuwe verkiezingen het enige alternatief. Tot nu toe klinken er nogal wisselende geluiden vanuit politiek Berlijn.
Jetzt in der dritten Etappe heißt die Aufgabe, Kompromisse zu finden. Aber aus meiner Sicht kann bei gutem Willen auch eine Lösung erzielt werden.
Die Gespräche liefen gut in den letzten Tagen. Und deswegen bin ich zuversichtlich, dass die Woche ein gutes Ende nehmen wird.
Naja, eigentlich sind wir ja in Verhandlungen. Und zu Verhandlungen gehört, dass man verhandlungsbereit ist.
Jetzt liegen die Puzzleteile auf dem Tisch, alle mit scharfen Kanten. Und jetzt muss man schauen, ob man das Stück zusammenbringen kann.
Wir haben noch ein paar schwere Brocken, die noch nicht entschieden sind. Auch das kann mit gutem Willen gelingen. Aber es sind noch Hürden.
Ik ga erover praten met Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut. Hanko, die partijen zitten sinds 21 oktober om tafel, hè? De tafel. Nou, zeg het maar, gaat het zo lukken?
Ja.
Ja?
Ja hoor.
dat klinkt monter en optimistisch.
Nou, kijk, het is natuurlijk verschrikkelijk moeilijk. En het is ook heel erg moeilijk vooral voor de Groenen, die zichzelf moeten herkennen in een toch wel conservatief kabinet. En voor de CSU, de Beierse Christendemocraten, die in een enorme crisis verkeren. En die ook eigenlijk juist dat conservatieve beeld naar voren willen brengen. Maar de sterren staan goed, om het maar zo te zeggen. Dat vooral ook omdat de kas gevuld is. Er is net bekend geworden dat de regering de komende 4 jaar over 15 miljard meer belastinginkomsten beschikt. Mm-hmm. Maar ook omdat er heel veel belangen zijn om snel een regering tot stand te brengen. En dat geldt dan voor de CDU. Die willen toch heel graag dat die crisis in de CSU gedempt wordt. Dat is heel curieus. Horst Seehofer is de leider van de Beierse Christendemocraten. Die was een echte doren in het oog van mevrouw Merkel de afgelopen jaren. Maar nu dreigt zijn positie in München te wankelen. En degene die zeg maar aan zijn positie ter discussie stellen, die zijn nog veel conservatiever. Dus op dit moment heeft mevrouw Merkel alle belang bij om meneer Seehofer juist te betrekken bij het geheel. om de Groenen erbij te betrekken en de FDP... en om zo snel mogelijk een regering tot stand te brengen. Ja.
Gebeurt alles daar net zo achter gesloten deuren zoals hier in Nederland?
Ja, het gaat heel anders.
Ja?
Ja, echt compleet anders. Ik ben eigenlijk toch wel een beetje verbaasd over. Het gemiddelde is 42 dagen van sinds 1949. Hè. Maar eigenlijk is het heel vaak gewoon na 30 dagen gebeurd.
Maar ik bedoel, de buitenwereld ziet ook wat er gebeurt.
Nou, ze hebben dus eerst 2 weken alle verschillen in kaart gebracht. En dan kwamen ze met een lijst, ik geloof, van 141 punten. En daarna zijn ze dus in groepen samengekomen om thema's te bespreken. En er waren dan hele groepen die dat bespraken. Dan 's middags kwamen ze bij de partijleiders. En de partijleiders maken daar dan een geheel van. En er blijven nu zijn er nog een paar duidelijke strijdpunten over. En die moeten dus de komende dagen, er is ook een deadline gesteld, moeten die opgelost worden. En het ziet er gewoon uit dat in de komende weken echt wel een regering komt. Ja, het kan natuurlijk altijd nog klappen. Mm-hmm. Dat is,
maar ze zijn gemotiveerd om eruit te komen.
Ze zijn heel gemotiveerd, ook omdat er dus toch in Duitsland zelf de AfD, de populistische rechtspopulisten, behoorlijk hebben gewonnen. Ze willen dus zo snel mogelijk een regering in Duitsland zelf.
Ook om die reden?
Om die reden en voor Europa. Ze vinden eigenlijk dat Duitsland de verantwoordelijkheid heeft om snel in Europa te kunnen handelen. En dat kan alleen als ze er snel uitkomen.
Ja, want in Oostenrijk staat de populistische FPÖ op het punt om mee te regeren.
Ja.
Zet dat de onderhandelaars ook nog onder extra druk, denk je?
Ik
in
denk het wel. Het is ongelooflijk wat er in Oost-Europa nu gebeurt. Wat voor een blok daar gevormd wordt met al waarden die compleet lijnrecht staan tegenover de waarden van mevrouw Merkel in ieder geval. En dus daar is ook enige haast geboden dat er vanuit West-Europa zeg maar oplossingen gezocht worden. Mm-hmm. Omdat Oost-Europese, die toch wel een beetje clash van culturen, van politieke culturen, om daar iets aan te doen. En ik vind zelf persoonlijk dat daar te weinig aan gedaan wordt. Ik vind dat Duitsland daar veel actiever moet zijn. Misschien moet mevrouw Merkel maar snel naar Warschau op bezoek om daar gewoon haar verhaal te vertellen. En dat gebeurt, vind ik, te weinig. Maar in ieder geval, zo zijn er nog heel veel andere problemen natuurlijk in Europa die om een oplossing schreeuwen bijna.
De Groenen lijken me voor Merkel de meest onzekere factor in deze coalitie. Hè? Heeft die partij al veel kunnen bereiken in de onderhandelingen?
Nou, de Groenen zijn op dit moment, dat is ook heel interessant, de liberalen die klinken eigenlijk vrij hoopvol, maar de Groenen die zeggen voortdurend, er is nog niet genoeg gebeurd. Bijvoorbeeld, zij zijn absoluut voor gezinshereniging van Syrische vluchtelingen. De Beierse CSU is daarop tegen, maar het lijkt erop dat ze dan onder voorwaarden die gezinshereniging er uiteindelijk toch gaat komen. Namelijk, als de vluchtelingen goed geïntegreerd zijn, een baan hebben en dus echt maar echt in een positie in de Duitse samenleving hebben, dan moeten ze recht hebben op terugkeer. Dus
dat is voor de Groenen heel
belangrijk. Voorwaarden. Dat is voor Groenen heel belangrijk. Het is eigenlijk ook vrij normaal, want volgens het internationaal recht hebben vluchtelingen gewoon recht op familiehereniging.
Ja.
En voor de Groenen is dat internationale recht wel een belangrijk punt natuurlijk.
Dat zijn de Groenen. Hoe zit het met Merkels eigen christendemocraten?
Nou, die zitten natuurlijk, daar is aan de basis toch ook een zeker crisisgevoel. Vooral in Sachsen, waar de AfD het gewonnen heeft. De AfD als eerste partij boven de CDU kwam. Ook daar in de deelstaat Sachsen komt straks een nieuwe minister-president met een veel conservatiever uitstraling, of in ieder geval een conservatief beleid. Dus daar wordt een beetje binnen de CDU, het rommelt gewoon. Maar ja, zolang mevrouw Merkel toch de stemmentrekker blijft, kan zij toch heel veel bepalen binnen de CDU. Maar zolang het blijft rommelen, is dat natuurlijk heel erg de vraag hoe dat gaat lopen. Ten meer daar het er toch wel erg naar uitziet dat Merkel na 4 jaar ermee stopt.
Stel dat het nou toch misgaat en er komen nieuwe verkiezingen. Wat staat er dan voor Merkel op het spel?
Nou, er komen geen nieuwe verkiezingen.
Nee?
Nee. Maar stel voor, dan is dat toch een. Dan is het grote risico dat de AfD natuurlijk nog veel groter wordt. Dat de CSU de revolutie uitbreekt en daar dus een veel conservatiever beleid gevoerd gaat worden. En dat er misschien ook binnen de CDU stemmen opgaan om mevrouw Merkel af te zetten.
Dus er is alle reden om er nu uit te komen.
Ja, zij heeft er zij zet er alles op alles op om er nu uit te komen. Dat weet ik bijna zeker. Ze heeft ook een hele dure fles wijn van stal gehaald, die geschonken was door Jacques Chirac aan Gerhard Schröder. En daar heeft ze aangeboden aan de andere partijleiders. Die hebben ze begin deze week gezamenlijk opgedronken. Nou, dat geeft al aan dat ze echt wil investeren in
dan
deze
coalitie.
Dan
moet het goed komen.
Het moet goed komen,
Hanko Jurgens, dank je wel.
Graag gedaan. Better move around at night, 'cause they don't like no transportation, slipping by in the sunshine. And they don't care about devastation, they don't care about the stars. But if you're ever in Oklahoma, you better move around the ball. They got fire, hold you up for days or days, threaten your life, take your money, make things that stay. But they don't care about that restriction, they don't care about wisdom. But if you're ever an Oklahoma, you better move around the law. J.J. Cale, If You're Ever in Oklahoma. Jozef Luns, Hans van den Broek, Hans van Mierlo, namen van bekende ministers van Buitenlandse Zaken. Maar kent u ook die van Maarten van der Goes van Dirksland? Dat was namelijk de eerste minister van Buitenlandse Zaken die Nederland had, tussen 1798 en 1808. Morgen verschijnt zijn biografie. En daar ga ik over praten met de schrijver Pim Waldeck, oud-diplomaat, die morgen ook op Van der Goes promoveert. Dag meneer Waldeck, goedenavond.
Goedenavond.
Wat maakt Maarten van der Goes voor u zo interessant voor een biografie?
Ja, dat is eigenlijk een gek verhaal. Ik was aan het einde van mijn loopbaan en ik heb mijn hele loopbaan van anderen geschreven, maar ik wilde nou eens iets voor mezelf schrijven, en het liefst een biografie. En in de sfeer van de diplomatieke geschiedenis. En toen herinnerde ik mij dat wij in de opleiding voor de diplomatieke dienst, vroeger heette dat het klasje, kregen we college van professor Boogman uit Utrecht. En die behandelde de Franse tijd. En die zei van die Van der Goes, die heeft volgens mij meer betekend voor Nederland dan we weten. Hij verdient eigenlijk een biografie. Maar dan moet u nagaan, dat is bijna 40 jaar geleden.
En dat schoot u nu te binnen.
En dat schoot me nu te binnen. Ja. En toen ben ik eens onderzoek gaan doen van wat is er eigenlijk van die Maarten van der Goes geworden. En toen bleek dat er eigenlijk niet zoveel over hem gepubliceerd was. Hij komt wel in boeken voor, maar altijd zeg maar incidenteel of in voetnoten. En toen heb ik mij eens verstaan met hoogleraren. En die zei, ja, hij is eigenlijk wel over het hoofd gezien. En dat is overigens met meer mensen die een rol hebben gespeeld in de Bataafs-Franse tijd. Ja.
Was dat een belangrijke diplomaat?
In die tijd wel. Hij was eigenlijk een compromisfiguur, omdat hij niet echt behoorde tot een van de vele politieke partijschappen die toen een rol speelden. En daarom was hij eigenlijk ongevaarlijk. Maar hij viel goed bij de patriotten. En ze hebben hem toen aangesteld. En hij heeft toen eigenlijk alle omwentelingen, in totaal iets van 8, heeft hij overleefd. Je kunt dus eigenlijk zeggen dat hij een beetje de Nederlandse Talleyrand is, alhoewel hij een aanzienlijk soberder leven leidde.
Ja, wat is zijn belangrijkste verdienste geweest voor Nederland?
Hij heeft, heel kort gezegd, heeft hij manmoedig geprobeerd 10 jaar lang om de naam Holland op de kaart van Europa te houden. Tegen de Franse overheersing.
Was dat moeilijk?
Dat was behoorlijk moeilijk, want we werden natuurlijk, de Bataafse Republiek werd enorm in de nek gekeken door de Parijse autoriteiten, zowel in Parijs als in Den Haag. De Franse ambassadeur en de generaal die het bevel voerde over de Franse troepen. En daar moest hij tegenin vechten. Maar dat deed hij op een buitengewoon hoffelijke manier.
Noem dus één ding wat Nederland echt aan hem te danken heeft.
Dat we ik ben dus van mening dat hij overigens in samenwerking met Rutger Jan Schimmelpenning, die toen ambassadeur in Parijs was, heeft hij een zodanige politiek gevoerd dat uiteindelijk de inlijving bij Frankrijk relatief kort geduurd heeft. We denken altijd dat het een lange tijd is geweest, maar het is maar 3 jaar geweest. Mm-hmm. En dat komt omdat ze 2 dingen Van der Goes deed. Hij stelde overal waar hij kon, stelde die het bestaansrecht van Nederland in de vorm van de Bataafse Republiek aan de orde. En deed hij een moreel beroep op de grote mogendheden om toch vooral het bestaan van Nederland niet te ontkennen en te zorgen dat er iets van werd. Ja. En de tweede wat hij deed, dat was om dat noem ik een politiek van statelijke ongehoorzaamheid. Je kunt het ook buigend riet noemen. In de richting van de Fransen, elke keer als die weer kwamen met financiële en militaire eisen, dat frustreren, dat traineren, uitstellen, tijdwinst maken, om zo de zaak uit te stellen. Maar ze moesten natuurlijk een goed moment kiezen dat nu kunnen we niet meer dwars liggen en moeten we iets doen om ze aan ze tegemoet te komen.
En daar was die Van der Goes heel goed in?
Daar was hij heel goed in. En dat kwam eigenlijk omdat dat hij eigenlijk bij iedereen goed lag. Er waren ook mensen natuurlijk enorm tegen hem. Mm-hmm. Maar iedereen moest, vriend en vijand moest erkennen dat hij eigenlijk toch wel een goede baan deed.
U bent ook diplomaat geweest, hè? Waar bemoeide u zich vooral mee?
Nou, ik ben wat je noemt een echte generalist geweest. Ik heb politiek werk gedaan, ik heb ontwikkelingssamenwerking gedaan, ik heb handelsbevordering gedaan.
En herkende u iets in de in uw werkwijze en in die van der Goes? Lijkt dat op elkaar?
Ja, zeker. Het is, je moet altijd een belangrijk punt bij de diplomatie is altijd vertrouwen. Om dat vertrouwen wekken, vertrouwen maken. Dus je moet met je tegenstanders altijd op goede voet zien te geraken. En die persoonlijke verhoudingen die zijn ontzettend belangrijk. En dat is punt 1. Punt 2 moet je altijd hopen dat je een handvol kaarten hebt. En dat je niet met 1 kaart zit en tegen moet roepen. Mm-hmm. Maar dat je een aantal kaarten hebt die je kunt uitspelen. Zodanig dat je op een aanvaardbaar compromis uitkomt. Want dat is diplomatie meestal ook altijd. Je komt uit op een compromis. Maar in sommige kringen is een compromis een lelijk woord. Maar dat heb ik het nooit gevonden.
Soms is dat het best haalbaar. U haalt Van der Goes met uw boek uit de vergetelheid. Daar zou hij ook meer verdienen. Een straatnaam bijvoorbeeld.
Ja, ik geloof niet dat we in Nederland een traditie hebben om straten naar ministers van buitenlandse zaken te noemen. Mm-hmm. Alhoewel hier in Den Haag er bijvoorbeeld een Van Kardenbeeklaan is. Maar dat komt omdat Van Kardenbeek ook burgemeester
maar
van Den Haag is
geworden. Maar dat zou niet misstaan in dit geval bij hem?
Nee, er is een Alexander Gogelweg en een Schimmelpenninklaan. Mm-hmm. Dus eigenlijk zou daar een Maarten van der Goes aan bij moeten komen.
U promoveert morgen ook op dat boek, hè? Is dit uw eerste of uw tweede commissie?
De eerste.
Oh, heel goed. Nou, ik wens u in elk geval een hele mooie dag. Ik sprak met Pim Waldeck, schrijver en oude diplomaat, over de biografie die schreef van Maarten van der Goes van Dirksland. En morgen promoveert u dus. Dank u wel, meneer Waldeck.
Het is 11:55.
Ja, en dan... u luistert natuurlijk altijd naar Middeltoog op morgen voordat u gaat slapen. Maar misschien luistert u ook wel eens hiernaar. Ja, u hoort het, de tune van het gedichtenprogramma Candlelight. Al 50 jaar gemaakt door Jan van Veen, die man met die diepe basstem. Kila van der Starre doet aan de Universiteit Utrecht promotieonderzoek naar Candlelight. En hoopt volgend jaar daar klaar mee te zijn. Dag Kila, goedenavond.
Goedenavond.
Waarom onderzoek je eigenlijk Candlelight?
Ik schrijf een proefschrift over poëzie buiten het boek in Nederland. Dus alle soorten poëzie die niet in boeken staat. En Candlelight is daar een prachtig voorbeeld van. Al 50 jaar lang gedichten op de radio.
En hoeveel van die 50 jaar heb je zelf gevolgd?
Ik ben nog niet zo oud, dus ik heb de laatste paar jaar gevolgd. En ik luister het ook veel online. Dus de gedichten kan je tegenwoordig terugluisteren. Ja. En ik ken natuurlijk die stem van Jan van Veen. Die kent denk ik iedereen.
Maar die doet het ook, hè?
En het herkenbare muziekje.
Ja, want de keren dat ik het beluister, dacht ik altijd, die gedichten zijn niet veel, maar die stem maakt het tot iets.
Die stem maakt het ongelooflijk herkenbaar, emotioneel. Veel mensen kunnen zich herkennen in de thema's die langskomen. Mm-hmm. En Jan van Veen is echt Mr. Candlelight himself eigenlijk.
Ja, je bent ook wel een beetje fan, hè?
Ik ben fan van het concept, ja. Ik vind het zo boeiend dat er al zo lang, 50 jaar, zoveel duizenden luisteraars naar luisteren. En ook zo altijd gedichten blijven insturen. Ja.
Wat valt je op aan die gedichten eigenlijk die je beluisterd hebt de afgelopen jaren?
Ja, je kan wel spreken van typische candlelight gedichten. Dus het valt op dat er gebruik wordt gemaakt van traditionele vormkenmerken van een gedicht. Dus eindrijm, er wordt ritme ingezet. Het gaat vaak over grote onderwerpen met grote woorden. Terwijl moderne dichters al lang rijm en metrum hebben laten varen, zie je dat het in dit genre bij candlelight, dat mensen daar toch naar teruggrijpen.
Gaat dat altijd over de liefde of ook wel over andere dingen, die gedichten in candlelight?
Het gaat vaak over liefde, over dood. Twee hoofdthema's toch wel in poëzie. Mm-hmm. Maar wat ook opvalt is dat er vaak op actuele gebeurtenissen wordt gereageerd in de gedichten. Dus als er iets groots gebeurt, zoals de MH17-ramp of de verdwijning van Anne Faber, dan ontvangt Jan van Veen veel gedichten die over die onderwerpen gaan. En soms besluit hij dan ook om een uitzending over die actuele gebeurtenis daaraan te wijden. Dus het gaat eigenlijk ook een relatie aan met het nieuws.
Ja. Heb je zelf wel eens een gedicht ingestuurd?
Nee, dat heb ik nooit gedaan.
Nee. Maar je
weet dat veel.
Ja?
Wat zeg? Nee. Ik weet dat veel mensen ook natuurlijk. Ja, ik zelf ook heb poëzie geschreven. En dan die stap om het naar een radiostation op te sturen, dat is toch een hoge drempel.
Ja, want je had niet het gevoel dat je daar wat aan kon toevoegen aan het programma? Of?
Ja, ik weet dat veel luisteraars gedichten hebben ingestuurd met een soort geheime boodschap. Hè? Dus aan K in die plaats in Nederland. Een soort, Jan van Veen zegt soms ook wel eens dat hij oud de dating service eigenlijk neemt via de radio. Ja. Liefdesverklaringen, dat moet toch in het geheim gebeuren.
Kun je tot slot nog een kort gedicht wat jij bijzonder vindt aan ons voorlezen?
Ja, ik zal er een voorlezen. Een redelijk typisch candlelight gedicht. Het heet Geluk. Geluk. Zes letters uit het alfabet. Een wereldwijd begrip. De mens uit wie ik ben geboren. Die twee oren heeft om te horen. Een boezem om te schuilen. Een schouder om te huilen. Een vrouw die raad kan geven. Een rustpunt in mijn leven. Een vrouw bij wie je alles vindt. Ik heb geluk. Ik ben haar kind.
Nou, Kila van der Staren, dat is een waardig einde van Met het Oog op Morgen. Succes met je promotieonderzoek. En we gaan er meer van horen als het af is.
Zeer bedankt.
Dank je wel. En dit was Met het Oog op Morgen. Na 12 uur kunt u op deze zender luisteren naar Nooit Meer Slapen. Met als gast Alex Roeka. Morgen is weer een oog. Dan zit hier Rob Tripp. Ik wens u een mooie en rustige nacht.
Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen.
Stel je eens voor dat er genoeg en gezond voedsel is voor iedereen. Dat we meer produceren, landbouwgrond herstellen en minder verspillen. Stel je dan nu eens voor dat een bank hiervoor opstaat. Die is opgericht door en voor boeren. Stel je eens voor dat we de slimste innovaties van onze klanten en partners helpen kickstarten en opschalen. Stel je eens voor dat we samen het wereldvoedselprobleem oplossen. Growing a better world. Together. Rabobank.
In 2016 telde Kaspersky Lab ruim 1,4 miljoen ransomware aanvallen. Je computer op slot en al je bestanden versleuteld door gijzelsoftware. Zou jij los geld betalen? Laat je niet chanteren en bescherm je met Kaspersky Internet Security. Probeer nu gratis op kaspersky.nl.
Growing a better world. Together. Samen met onze klanten en partners pakken we voedselissues aan op 6 continenten. Meer weten? Ga naar rabobank.com.
Veilig online met Kaspersky Internet Security. Probeer nu gratis op kaspersky.nl.
Hey schat, wil jij Tim van de opvang halen? Ik red het niet. Mijn overleg is uitgelopen. Er staat een mega file. Iedereen wil...
Stress. Vooral jonge vrouwen tussen de 20 en 40 hebben er last van. Dan helpt het om stil te leren staan.
Daarom vergoedt VGZ mindfulness door erkende trainers en kunt u een burn-out voorkomen. VGZ, met hart voor zinnige zorg. Profiteer nu van korting op de premie. Sluit een collectieve zorgverzekering af als ZZP'er of via uw werk. Ga naar vgz.nl/collectief.
NPO Radio 1.